FM. Hofstreek FM.
Tentije Keukens Hengevelde. Rust, gemoedelijkheid, sfeer en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Typische woorden en uitspraken die de Twentse streek omschrijven. En midden in deze streek is Tentije Keukens gevestigd. Tentije Keukens geeft betrouwbaar advies in een gemoedelijke sfeer. Prijs is prijs, duidelijke afspraken en een goede service. Dat is waar Tentije Keukens voor staat. Kijk ook eens op www.tentijekeukens.nl.
Bewegen wordt wel heel leuk met de fietsen van de Tweewielerreus. In onze showroom vindt u een ruim assortiment fietsen, onderdelen en accessoires. En in onze open werkplaats repareren wij vakkundig uw fiets. De Tweewielerreus, Da Costa straat 1 in Goor. De Tweewielerreus, waar we graag verkopen, maar service op de eerste plaats staat.
TG Couriers bezorgt dagelijks op meer dan 2000 adressen, elke dag weer. Zoekt u een courier die uw spoedopdracht serieus neemt? Dan is TG dé betrouwbare courier in Twente. Eén telefoontje en onze courier bezorgt uw opdracht van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. Van pallet tot envelop op de door u gewenste tijd en plaats in heel Europa. TG Couriers. Telefoon 0547-284848. Kijk ook eens op tgcouriers.nl.
Alright. Hey! Breng de vis voor een bezoekje.
Die ken ik niet.
Ontspanning is lekker met een boekje.
Dat doe ik niet.
Drink een extra glaasje water.
Nou, liever niet.
Maak salade met tomaten.
Ja, waarom ook niet?
Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
Actualiteit en nieuws uit je eigen omgeving. Lokale omroep verslaat alles. Dit is het HVT Politiek en Nieuws.
Politiek, actualiteit, cultuur en maatschappij. In het HVT Nieuws komt van alles wat speelt in Hof van Twente aan bod.
Goedemiddag, vandaag is het HVT Politiek. Ja, dat is natuurlijk ook logisch na afgelopen woensdag op deze zaterdag 25 november 2023. Presentatie vanmiddag Riet ten Duis en Henk Kruse. Over Riet komen we helemaal aan het eind nog even te spreken. Regie en techniek Geert Wolf en weer nieuw gezicht aan de andere kant van de ruit, Rijtse Baars. Rijtse, welkom. Schuif ze. Dit uur natuurlijk de verkiezingen van de afgelopen woensdag 22 november voor de Tweede Kamer. Met de fractievoorzitters van de landelijke partijen in Hof van Twente. Hoe kijk je naar deze verkiezingen als lid van een beweging zonder directe banden met een landelijke politieke partij? Wie schrijft die blijft, ook na blog 43. Vandaag is onze columnist Bert Schabbink. Gasten in de studio de heer Arjan Sandvoort, fractievoorzitter namens het CDA in Hof van Twente. De heer Fred Rijkens, fractievoorzitter namens GroenLinks PvdA, ook in Hof van Twente. En mevrouw Merel Luchtmeijer, raadslid van de VVD, ook in deze gemeente. Mevrouw Marianne Hutter zit ook naast mij, fractievoorzitter van In Beweging in Hof van Twente. Een select gezelschap. De heer Herman Kalter van de SP, ook in deze gemeenteraad, hadden we natuurlijk ook uitgenodigd. En het spijt hem dat hij niet aanwezig kan zijn en laat zich verontschuldigen. En wenst ieder een prettige uitzending. Luisteraars, wilt u reageren? 0547-260-888. Ook voor andere meldingen, behalve bij brand. Maar laat van u horen. Riet, mooi gezelschap hebben we hier in de studio.
Prachtig gezelschap.
En de aanleiding is natuurlijk ook mooi genoeg, denk ik.
Eigenlijk wou ik nog even een felicitatie uitbrengen aan onze wethouder Wim Meulenkamp. Omdat hij nou naar de Tweede Kamer gaat en ik begreep van hem dat hij daar heel erg veel zin in had. Helaas kon hij vandaag niet komen, want we hebben hem ook zeker uitgenodigd.
En even ter aanvulling, op 6 december wordt hij geïnstalleerd in de Tweede Kamer.
Kijk aan, en dan krijgen wij dus ook een nieuwe wethouder, neem ik aan.
Wij krijgen een nieuwe wethouder.
Is het al bekend wie dat wordt?
Namens de VVD, meneer Schepenkamp.
Kijk. Helaas kon hij vandaag ook niet zijn.
Schepen. Mevrouw Luchtmeijer. Ja.
De heer Scheperman, ja.
Ja, ik zei Kamp, meneer Scheperman.
Dat is een combinatie van Meulenkamp en Scheperman.
Ja, precies. Ik kreeg iets van de oude mee. Ja.
Het woord wat ik de afgelopen dagen steeds gehoord heb en ook vooral gelezen heb, is geschokt. Herkent u zich daarin, een van jullie drieën? geschokt, ja. Meneer Rijkens?
Ja, nou ja, ik was aangeslagen. Ja, dat klinkt wat anders, maar aangeslagen betekent dat je geschokt is, verontwaardiging naar anderen. Ik was aangeslagen, zo. Ik heb even een dagje niet een goede dag gehad en wat teleurgesteld door het leven gelopen.
Wat was de grootste teleurstelling voor u?
Nou, dat mensen kiezen voor een partij waarvan ik denk dat het niet de oplossing biedt. En wat ik ook teleurstellend vind, is dat je eigenlijk ziet dat ze sociaal-economisch een linksprogramma uitvoeren. Haast radicaler als de SP. Dan zou de PvdA nog een puntje kunnen zuigen, zeg maar. De oplossingen die ze zoeken, ja, zijn de verkeerde oplossingen. Het zit hem niet in de migratie. Het zit hem niet in het raar doen over het milieu, wat helemaal geen probleem is. En dan zoek men de oplossingen. Dat zijn vrij simpele oplossingen, maar die zullen die onvrede niet wegnemen. Alhoewel je wel moet waken voor het feit dat je niet ontkent dat er bij dat mensen die erop gestemd hebben heel veel ongerustheid is, waar we iets mee moeten doen. Daar kunnen we niet over met dédain praten over die mensen erop gestemd hebben. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Die mensen hebben oprechte zorgen. Ik vind alleen dat ze verkeerde oplossingen zoeken en denken te vinden. En die komt er niet.
U bent zelf wel gegroeid met uw partij. We komen zo nog weer terug over de zorg. Maar u bent gegroeid. GroenLinks, PvdA, samen. Mm-hmm. Was dat voldoende of had u meer verwacht?
Nou, ik moet zeggen, het klinkt een beetje raar, maar het interesseert me op dit moment helemaal niet. Ik ben veel meer geschokt door de keuze die mensen hebben gemaakt. Als dat ik nou, en boven, ja, als je kijkt hoe groot links nog is in de Kamer, dan is dat nu echt minimaal. Ja, dat vind ik ook wel één groot. Kennelijk hebben wij niet het antwoord. Wel op sociaal-economisch gebied, maar niet naar de oorzaken. Waardoor mensen, zeg maar links, maar dat geldt ook wel voor het CDA, vind ik, hoor. Ik bedoel, in die zin vind ik dat toch wel een beetje bloedbroeders, in de zin dat we toch het sociale bekijken en misschien wel vanuit verschillende invalshoeken. Maar we hebben daar kennelijk niet de antwoorden voor en zijn kennelijk niet scherp genoeg om duidelijk te maken waar wij voor kiezen en waar wij de oplossingen zien.
Dan gaan we naar het CDA. Het CDA... Geschokt, is dat voor u van toepassing, meneer Zandvoort?
Ah, ik vind wel, voor mij persoonlijk geschokt vind ik een groot woord. Kijk, ik wist wel van tevoren en ook die gesprekken die ik de laatste weken met mensen heb gehad, zeg maar, dat het wel deze lijn op zou gaan, zeg maar. Dat het, ja, voor mijn eigen partij wist ik wel waar het naartoe ging.
Had u ook verwacht dat het zo weinig zou zijn?
Ja, goed, als je de peilingen de afgelopen maanden bekeek, zeg maar, dan zaten we op dit niveau. Nou goed, ik had altijd nog een beetje de hoop, want CDA staat normaal altijd in de peiling altijd 2, 3, 4 zetels lager als daarna, zeg maar. Dus ik had altijd echt nog wel een beetje de hoop dat we richting 8 of zelfs misschien nog 10 zetels zouden gaan, zeg maar. Maar goed, dat is helaas niet gebeurd. Wat er wel is gebeurd, dat twee andere partijen, de PVV en de NSC, heel groot zijn geworden. Ja, daarvan hoorde ik de laatste tijd in mijn omgeving wel heel veel mensen die daarop gingen stemmen. Ook vooral op de PVV. Ik hoorde van heel veel, wat mij vooral heel veel opviel, dat ze heel veel jeugd, veel jongeren, rond de, ja, tussen de 18 en de 25 voor het eerst mogen gaan stemmen. Ja, massaal op die partij, op de PVV. En toch de lijsttrekker, zeg maar, de heer Wilders, die spreekt toch blijkbaar jeugd.
Wat zou dat zijn? Dat vooral jeugd aangesproken wordt?
Ik op zich vind ik dat wel helder, want je spreekt daar wel mee. Want ze zeggen dan, Arjan, jij zit bij het CDA en dan praat je over politiek. En dat vind ik wel heel leuk om met hun te spreken. Nou, dan zeggen ze, Geert Wilders is een man die heel erg aanspreekt bij jeugd. Vooral, want die zegt gewoon heldere dingen. Hij geeft gewoon aan waar het probleem is. Hij geeft wel soms oplossingen waarvan ik soms denk van ja, zijn dat de oplossingen? Maar hij geeft wel duidelijk aan waar de problemen zitten. Nou, en er is gewoon de afgelopen 4, 5 jaar in de kabinet zijn er gewoon heel veel dingen niet goed gegaan. Heel veel jeugd is onzeker over zijn toekomst. Heel veel jeugd heeft geen woning. Die zeggen allemaal van, of die hoor ik heel veel zeggen, ja, er komt heel veel immigratie deze kant op. Ja, die mensen krijgen een woning, die krijgen geld en wij blijven thuis wonen. Dat is iets wat ik gewoon heel veel hoor. Ja, en dan... Ook mijn partij biedt daar niet de goede oplossingen voor. En dat is dat spreekt de jeugd heel erg aan.
Mevrouw Luchtmeijer, VVD. Wat zijn uw gevoelens na woensdag?
Ja, kijk, wij zaten... ik was samen met mijn wethouder Wim Meulenkamp, waren we in Den Haag. En het was natuurlijk in eerste instantie best wel schrikken. Hè? Dus we begonnen natuurlijk bij de eerste exit polls om 9 uur met VVD. Ja, 24, het is natuurlijk niet waar je op... Toen was het volgens mij nog 23. Het is natuurlijk niet waar je op hoopt. Dus nou, dat ten eerste natuurlijk. Wel zagen we vooral in de laatste paar dagen dat het voor ons nog net wat onzekerder werd dan wat het was. Wij bleven redelijk lang steady, hè, en ook nog wel bij de grote horen. En echt vooral die laatste dag voor de verkiezingen. Toen waren de peilingen al wel dat VVD lager zou eindigen dan de PVV in elk geval. En dat GroenLinks, Partij van de Arbeid en VVD redelijk gelijk gingen nog. Dus het was enerzijds wel verwacht dat we misschien niet groot zouden worden. Laat ik zo zeggen, we hebben het altijd in ons gedachten gehouden. We hebben 13 jaar Mark Rutte gehad als leider, nu een andere leider. Je kunt verwachten dat daar niet gelijk iedereen het mee eens is. En dat ook een negatieve effect heeft op je partij.
Ze werd toch wel behoorlijk enthousiast ontvangen in het begin. Nou, de peilingen waren hoog, zeker. En de mensen waren enthousiast en ze kregen aandacht.
Ja, zeker. Maar ik denk dat er heel erg veel gebeurd is en dat er heel erg veel...
Wat is er gebeurd die laatste week, na die 10 zetels verlies?
Ik denk dat het een combinatie is van dingen. We hebben natuurlijk... Dylan Jezilgus, die heeft natuurlijk in eerste instantie gezegd... wij willen eventueel wel met de PVV samen regeren, als in we sluiten die niet uit.
Dat is van een aantal weken daarvoor al.
Dat was al in eerste instantie. Nou, en een dag voor de verkiezingen gaf ze natuurlijk al aan bij een interview op NPO Radio 1... dat wanneer Geert Wilders premier zou worden, dat we dat dan niet gingen doen. Dus ik denk dat dat een effect heeft.
Nee, niet dat we het niet gingen doen. Dat zij niet
dat
zou,
zij het niet ging doen.
Zij niet, ja, onder Wilders zou mee zou doen.
Ja, daar snappen mensen natuurlijk niks van. Ja, maar, daar snappen mensen niks van. Nou ja, dat is een beetje volgens mij wel wat er is gebeurd. Eerst zeg je dat die salon veeg is. Hè, dat die acceptabel is in de regering. En vervolgens zeg je van, ja, maar ik wil niet onder hem dienen. Ja, dat zijn kinderachtige spelletjes. Waar ik wel iets van snap. Maar waar mensen natuurlijk van zeggen, ik snap er helemaal niks meer van. Hoe kan dat nou? Eerst wil je niet met hem. En nu, of eerst wil je wel met hem. En dan wil je niet als je nu de grootste wordt. Ja, dan hebben mensen zoiets van, nou, wat is dat nou voor rare politiek?
Was die discussie ook binnen de VVD, dat, terwijl u daar was in Den Haag? Of via Minne Meulenkamp?
Zeker. Wij zijn een discussiepartij. Hè? Toen we gisteren het nieuws kregen, wij gaan niet meeregeren. Dat kwam natuurlijk uit. En gelijk in allerlei groepsapps, hè, dan had je voor's en tegens.
Was dat nou een lijn van de VVD? Of is dit een oprisping van mevrouw Jezilgus? Dat wij gaan gedogen en niet meer regeren?
Nou ja, kijk, ik heb mevrouw Jezilgus natuurlijk niet gesproken of zo, maar...
Nou, misschien hoor je dat
indirect.
Misschien hoor je dat in de reacties.
Nee, nou ja, zij vertegenwoordigt op dit moment de VVD, dus dan is het een VVD-besluit.
Dus meneer Meulenkamp was het daarmee eens in het mailtje wat hij heeft gekregen?
Dan zou je hem echt even moeten bellen, Henk. Ja.
Maar zeg nog gewoon wat hij in die mail heeft gezegd tegen je.
Nee, Henk.
Anders doe ik het wel.
Nee, god. Dus, maar weet je, ik durf dat, kan dat niet zeggen. Hè, ik was daar niet bij. Ik heb Wim gesproken donderdagavond. En hij belde mij toen hij thuis was. Zegt, nou, een hele andere wereld. Een fractievergadering gehad, bla, bla. Maar ja.
Ik vond het wel een leuke foto op donderdag. De eerste bijeenkomst van alle 24 leden bij de VVD. En daar zat één meneer keurig aan tafel in zijn lichtblauwe overhemd met opgestroopte mouwen. Dat was Wim Meulenkamp.
Ja, dat is altijd Wim Meulenkamp. Ik heb hem nog gevraagd, goh, ga je 6 december dan een jasje aandoen? Ach, doe normaal, zegt hij. Dus ja. Nee, dat zal ook niet heel snel veranderen, denk ik.
Maar
deze
dan
look.
Legt hij de eer af, heeft hij vast zijn jasje wel aan.
Ik hoop het.
Mevrouw Pierik, zijn vrouw, zal hem dat wel bijbrengen.
We gaan erop letten, in ieder geval.
Wij letten er zeker op. Wij letten op details. Ja. Okay. We hebben ook mevrouw Hutte hier in de studio. In beweging is de politieke beweging, de partij hier in de gemeente. U bent een buitenstaander bij de landelijke partijen. Hoe hebt u het ervaren, het resultaat van de verkiezingen?
Nou, het wordt geschokt. Dat was bij mij wel van toepassing. Ik heb echt naar de tv gekeken van, wow, dit is echt wel heel extreem. De lijn wisten we allemaal, maar dat het zo grote afstand was tot de andere partijen, dat vond ik schokkend.
Verwacht, niet verwacht?
Nee, ik had het niet verwacht, niet zo groot. En het bekroop me ook gewoon een eng gevoel. Wat ik niet had verwacht, is als dat Partij van de Arbeid en GroenLinks, die zijn dus als beweging samengegaan, of als één fractie op de lijst. En er is nu een soort polarisatie ontstaan dat je in het kamp zit, dat je links bent of kamp rechts. Zo voelt het voor mij. En dat is juist niet de bedoeling volgens mij in de politiek. Je moet juist met elkaar blijven praten om die overeenkomsten te zoeken waar iedereen het over heeft. Dus dat vond ik. En ik heb thuis een Oekraïns gastgezin. Dus ik had wel zoiets van, nou, ik ga ze even vertellen hoe Nederland blijkbaar echt over ze denkt.
En hoe was
en dat
reactie?
Deed wel zeer. Ja, zij nemen dat natuurlijk een beetje gelaten over zich heen. Ik bedoel, zij moeten al sinds de oorlog uitgebroken is, hier moeten ze al hulp accepteren. Elke dag. Want elke dag wordt maar hulp aangeboden terwijl je in Oekraïne gewoon zelfstandig was. Dat is al pittig. En dan is niet... Het is niet leuk om te horen dat hoe de verkiezingen hier zijn afgelopen. En sowieso, ons gastgezin voelt zich al heel erg bezwaard. Van ja, met wonen. Jullie hebben al een woning tekort en hoe moet dat dan? En dus dat willen zij al helemaal niet. En als je dan ook een keer zo'n uitslag krijgt. Nou, ik vind dat, dat deed me echt zeer.
Viel bij hen de naam Poetin ook in relatie tot Wilders?
Dat is het derde. Wat voor mij, wat ik ook schokkend vind. We hebben natuurlijk de Nederlandse reactie. Maar daarna, als je naar bed gaat en je ziet op het nieuws dat de anti-islam... politicus in Nederland de grootste is geworden. Ik denk, wow, als dat nu het beeld is van Nederland, dat vind ik wel een enge gedachte.
We gaan er zo op door. Zullen we eerst gaan naar Hofgeschal met Bert Schabbink als onze columnist van vandaag? Ja.
Hofgeschal. Vandaag met Bert Schabbink.
Rode Indiaan. Ik moest er niet stiekem, maar keihard om lachen. Het gedraai en gekonkel rond de Goorse intocht van Sinterklaas. En laten we hem hier maar gewoon Piet noemen. De burgemeester was na de festiviteit teleurgesteld, zoals het zelf zei. Tja, je moet wat als CDA-koordanseres om kick-out Zwarte Piet van het lijf te houden en tegelijkertijd rustig in de supermarkt te kunnen winkelen. Nota zij verrast te zijn door het grote aantal zwartgesminkte Pieten. Ik moest meteen denken aan het zondagse schoolfeest in de coronaperiode. Alle regels verdwenen destijds in hele grote glazen bier. In tegenstelling tot de intocht besloot Nota toen wel een kijkje te nemen in het bomvolle centrum. Enkele van de honderden feestvierders herkenden haar niet. Ole henne, beuwa god wist dat hier mijn auto erin wilt, kreeg ze toegeworpen. De parallellen van de op- en intocht zijn significant. Je maakt mij niet bij dat ze geen weet had van de aanwezigheid van veel Zwarte Pieten afgelopen zondag. Net zoals ze toen ook donders goed wist dat het Goorse centrum zou vollopen voor een alternatieve schoolfeestoptocht. Beide keren volgde een gekunsteld toneelstukje met slecht gespeelde boosheid en teleurstelling. CDA-konkelgedrag van de bovenste plank en waar dat toe kan leiden hebben we de afgelopen week gezien. Waar ik ook om moest lachen... dat de organisatie van de intocht de Pieten donkerbruin noemde. Ik heb een aantal foto's voorbij zien komen, maar als dat donkerbruin is, dan ben ik een rode Indiaan. Ik verheug me nu al op volgend jaar. Gewoon aankondigen dat er geen zwarte, maar git en pik en inkzwarte Pieten de zin zullen vergezellen. De burgemeester weer een verongelijkt toneelstukje laten opvoeren en kick-out Zwarte Piet fijn laten demonstreren langs het kanaal. Ik heb wel zo'n idee waar de betogers eindigen.
Cool down.
48 keer hebben we nu gehoord. I've got the music in me. Van Kiki Dee. U bent weer terug bij HVT Politiek. Vandaag extreem politiek, want we hebben alleen maar politici in de studio als gasten. De heer Arjan Zandvoort, fractievoorzitter van de CDA. De heer Fred Rijkens, fractievoorzitter van de PvdA. Merel Luchtmeijer, raadslid van de VVD. En mevrouw Marianne Hutten, fractievoorzitter van In Beweging. We hebben het natuurlijk over de verkiezingen van het afgelopen woensdag en wat de gevolgen zijn. We hebben zojuist gesproken over wat er gebeurd is voor die tijd en wat nu. Meneer Zandvoort, wat gaat er nu gebeuren?
CDA moet meedoen.
Ja, we vragen het eerst aan het CDA.
Nou, voor mijn partij is het wel helder. Kijk, wij hebben een behoorlijk verloren, dus voor ons zijn we voorlopig niet aan bod, zeg maar. Ik hoop dat wij in de oppositie gaan zitten en dan laten we zelf maar de weg. We zijn als CDA een nieuwe weg ingegaan, een aantal maanden geleden, zeg maar, met een nieuwe lijsttrek en met nieuwe mensen.
Ik hoor positieve geluiden over uw nieuwe fractievoorzitter.
Ja.
Die staat goed in beeld.
Ja, Henry Bontebal, die doet het hartstikke goed. Maar je moet ook even kijken, Henry Bontebal is in de Tweede Kamer gekomen, zeg maar. Nog niet zo heel lang geleden, zeg maar. Dus hij heeft net anderhalf jaar in de Tweede Kamer gezeten. Daarna al lijsttrekker geworden. En die man is gewoon echt een hele goede vent, zeg maar. Ja. En amabel, eerlijk, helder. Hij is ook bij mij thuis geweest 2 weken geleden. Toen hij was toen bij de Tubantia voor dat gesprek van torentje tot torentje. En na die tijd is hij nog bij mij in de stal geweest om ook eens even dat verhaal nog eens weer goed onder de aandacht te brengen.
Goed op platteland is met de boeren, hè?
Ja, nee, maar goed op zich. Het is een hele amabele man, eerlijke man. En ik denk, of ik weet zeker dat het CDA heeft een nieuwe weg ingeslagen. En dat komt goed, maar dat heeft zijn tijd nodig. En als je dan in de oppositie zit, dan kun je daar verder in gaan bouwen. Ik hoor heel veel enthousiasme verder in Twente. Dat is ook een beetje mijn dubbele gevoel. Kijk, we hebben wel ontzettend verloren. We zijn van 15 naar 5 gegaan, zeg maar. Maar de laatste weken, of de laatste 2-3 maanden eigenlijk al wel, is er wel een positieve sfeer in de partij. En de partij zelf, dat is heel positief. Alleen we moeten dat nu uitdragen.
Is er al geanalyseerd wat de oorzaak is?
De oorzaak is vrij helder, zeg maar. Kijk, we hebben de afgelopen jaren, zeg maar, en dat is vooral het hele stikstofverhaal geweest. We hebben toen heel veel platteland verloren. Het CDA had nooit in het kabinet moeten zitten met het regeerakkoord om met de stikstofdoelen met 2030 en ook de manier waarop. En dat heeft ons zoveel stemmen gekost op het platteland en ook in de regio. Ook de verbinding was er niet meer tussen het Haagse en de regio. Dat hoorde je ook van verschillende gedeputeerden. Ja, daar is het gewoon eigenlijk heel
erg. Ik herinner me nog dat het CDA juist begon over die jaartallen 2030, 2035.
Ja, maar dat was toen al veel te laat. Hoekstra was er al veel te laat mee. En ja, we hebben natuurlijk Hoekstra gehad als partijleider de afgelopen jaren. Iedereen was enthousiast toen hij begon. Maar goed, hij zat in het kabinet, hij kon het niet maken. Ja, het was gewoon 3 keer niks, zeg maar. En daardoor zijn heel veel goede mensen zijn weggelopen. Nou, en nu zitten we weer in de fase dat we moeten opbouwen.
Nou. Is het nou zo dat het eigenlijk een beetje afhankelijk is van hoe Omzicht het gaat doen? Of er nog, ik zou zelfs bijna zeggen, bestaansrecht is voor het CDA? Ik bedoel, als Omzicht, die trekt eigenlijk toch dezelfde kiezers, zelfs dezelfde mensen op de lijst.
Ja, goed, als je kijkt naar het verhaal van Omzicht, ook naar het verkiezingsprogramma, ik heb dat op grote lijnen doorgelezen, ja, is het eigenlijk ook een CDA-verhaal. Ja. Dus eigenlijk, als je het CDA-gedachtegoed, zo zeggen mensen dat ook, het CDA-gedachtegoed is nog heel springlevend. Je hebt CDA, BBB en je hebt NSC. Als je die bij elkaar optelt, dan is het gedachtegoed van CDA, hoe wij denken, dat leeft nog heel erg. Alleen het zit niet bij het CDA. Nou, en daar heb je wel gelijk in. Kijk, het is net hoe.
Maar als het gedachtegoed nou hetzelfde is, hoe kunt u dan zoveel verlies hebben geleden?
Nou, ik denk dat er meer vertrouwen heeft in de persoon en in de partij. Kijk, we hebben als partij de afgelopen jaren het niet goed gedaan met Babke Hoekstra, met Hugo de Jonge en een aantal mensen meer. Daar hebben we gewoon heel veel vertrouwen mee verloren en ook heel veel goede mensen zijn verloren. En al die goede mensen zijn naar andere partijen gegaan en die hebben ook kiezers meegenomen.
Hebben die u noemt de signalen uit het land niet goed opgepakt?
Nee, dat is wel helder. De signalen vanuit de regio zijn door de partij, door de fractie en ook door de partij gewoon niet goed opgepakt. Nee, en de CDA heeft nu een andere keuze gemaakt. We hebben Henry Bontebal, we hebben Eline Vette, een boerin, op de tweede plek gezet. Dus op zich, dat is wel de manier, zeg maar, om de komende jaren weer verder te gaan. En we hebben gewoon ons eigen goed verhaal. En we hebben ook een eerlijk verhaal. En daar gaan we de komende jaren gewoon mee verder. En dan komt het wel weer goed.
Heeft het niet ook te maken met waar jullie het in het voorgesprek, want we zaten hiervoor te wachten tot we mochten beginnen met de uitzending. En eigenlijk hadden we daar microfoons bij moeten hebben, zeiden we toen. Maar heeft het ook niet te maken met het feit dat de laatste jaren, dat is al heel lang, sinds Pim Fortuyn eigenlijk al wel, dat er mensen die met een nieuw, eigenlijk een beetje een, ik kan niet goed op het woord komen, maar een verhaal hebben dat alles anders moet en dat er niks deugt en die nog helemaal niet mee hebben hoeven te werken aan oplossingen, dat die in één keer heel veel mensen trekken.
Ja, dat klopt. Dat zag je eerder in het verleden met Pim Fortuyn, maar we hebben Thierry Baudet ook gezien. Thierry Baudet heeft zeg maar 4 jaar geleden met de provinciale verkiezing was de Forum voor Democratie ook heel groot. Ja. Nou, afgelopen provinciaal was de BBB. Ja, nu weer Wilders en mensen kijken toch wel heel erg naar de persoon en hebben altijd weer. En, nou, het gaat op ook heel veel plekken. Gaat het ook niet goed in Nederland? En men heeft altijd weer het idee dat een bepaald persoon daar de hele draai in kan maken, zeg maar, het vertrouwen hebben in die persoon. En dat denk ik is wel een oorzaak, ja. En, ja.
Gaan we naar de Partij van de Arbeid. Meneer Timmermans, die zou het worden, meneer Rekens.
Ja.
Heeft hij het waargemaakt?
Ja, ik ben nooit zo'n voorstander om alles aan personen te koppelen. Ik bedoel, soms...
Hij was wel de spreker namens GroenLinks PvdA.
Ja, maar ik vind niet dat het per se aan Timmermans ligt. Het heeft iets te maken met een andere ontwikkeling.
Ik vroeg ook niet naar de negatieve kant. Nee. Ik vroeg van hoe is het u bevallen? Hoe heeft hij het gedaan?
Nou ja, wat ik al heb gezegd. Maar nogmaals, ik hou niet zo van om daar personen aan te koppelen. Wat je ziet is dat wij geen antwoord hebben op maatschappelijke vraagstukken die wel zo beleefd worden. En dat komt denk ik omdat wij durven het niet over migratie te hebben, terwijl het wel een probleem is. Hè? Omdat je bang bent dat je in de sfeer terechtkomt.
Waarom durven we dat niet? Wat is die angst dan?
Omdat ik denk dat dat de angst groot is als dat je dat aan de... Het is echt een taboe in de PvdA. Ik denk dat de angst groot is omdat we bang zijn dat we terechtkomen in het vaarwater van Wilders. Namelijk discriminatie, uitsluiting enzovoort enzovoort.
Ja, want die is niet bang om het te benoemen.
Nee, maar die noemt... Ik heb hier met Edgar Mulder een keer gesprek gehad in het gemeentehuis. Omdat hij tegen een Turkse meneer zei van u hoort hier niet thuis. Waarop de man vervolgens dat verhaal vertelde. En die zei op een gegeven moment van jullie zijn de schuld als rode kerk. Jullie hebben dat gedaan. Dus heb ik op gewezen dat het helemaal niet zo is. Het zijn werknemers die hier naartoe zijn gehaald door werkgevers. Dus hij is daar meer mee aan niks. Het zijn jullie hebben gezorgd dat die lui hebben geneukt als konijnen. Hè? Dat is dan de beschaafdheid van meneer Edgar Mulder. Die nu in het... Ik vind het een afgrijzelijke partij. En de antwoorden die wij hebben zijn per definitie ingewikkelder als wat populisten vertellen.
Maar zijn niet alle antwoorden per definitie ingewikkeld? Is dat niet wat populisten altijd voor hebben? Dat ze nog niet geregeerd hebben? Niet hoeven te regeren nog? Nee, ze kunnen roepen.
Ja, maar dat is ook wel iets waar we ons achter verschuilen. Hè? Ik bedoel, het feit dat mensen bang zijn dat ze geen huis krijgen, terwijl naar hun oordeel mensen die hier binnenkomen zomaar een huis krijgen, wat overigens niet zo is. Daar moet je wel een verhaal op hebben. Daar moet je wel iets van zeggen. Ja. En ik denk ook dat we iets moeten doen.
En wat zouden ze kunnen zeggen? Wat zou het verhaal kunnen zijn?
Nou, ik vind dat je antwoorden moet vinden op het feit dat zeg maar, de toestroom van asielzoekers nu redelijk ongebreideld is. En dat is heel breed. Hè? Onze universiteiten worden bevolkt door 40% mensen van buiten. Nou, ik vraag of dat nog een normale verhouding is. Maar je moet het niet in de sfeer trekken van xenofobie, van haat tegen buitenlanders. Daar moet je het uithouden. En mensen die vluchten omdat ze in een oorlogssituatie zitten, die moeten hier worden opgevangen. Maar in een constellatie waar wij geen woningen hebben en het daar niet over hebben en dat eigenlijk een beetje negeren, dat is wat de PvdA in het verleden ook verkeerd heeft gedaan. De top van de PvdA zat niet meer in de wijken waar arbeiders woonden. En die arbeiders die er zaten moesten totaal, hè, je ziet hier bij Tuindorp ook, dat soort wijken moeten alles opvangen wat wij integratie en een multiculturele samenleving. En daar zul je iets aan moeten doen. Ik vond het op een gegeven moment krankzinnig dat wij in Tuindorp nog eens een keer 12 minderjarige asielzoekers zegt het, terwijl daar drugs worden gedeeld en de maatschappelijke problemen al heel groot zijn. Daar zul je iets aan moeten
is
doen.
Ook niet,
moet je
is ook niet gebeurd trouwens.
Nee,
maar het is wel goed om even anders was... denkt iedereen, oei, wat is er aan de hand?
Maar dat is niet gebeurd, omdat op een gegeven moment de partij daarvan af heeft gezien. Maar je moet het bespreken zonder dat je het aureool krijgt van, hey, daar zit een racist, is hartstikke moeilijk. En je moet ook zorgen dat je wegblijft uit de xenofobie. Maar je moet niet ontkennen dat maatschappelijke ontwrichting teweeg brengt. En als je het daar niet over hebt, ook al zeg je van in zekere mate zal er sprake van maatschappelijke ontwrichting zijn, maar je ontkent dat, ja, dan heb je een probleem. En ik denk dat de linkse partijen ook dit onderwerp bij de kop moeten pakken. Maar het dan op een manier die niet leidt tot xenofobie en buitenlandershaat.
Nog even terug op de campagne Timmermans. Van de heer Timmermans.
Ja.
Terug, wat wou ik erover vragen? u zei net dat... daar wou u eigenlijk niks over zeggen. Maar wat ik veel de afgelopen dagen gehoord heb... is dat de heer Timmermans op woensdagavond... een vlammend, emotioneel, gemeend betoog heeft gehouden. Mm-hmm. En Speld zei zelfs... Timmermans is nou ook begonnen met de campagne.
Ja.
Is dat niet iets wat u ook gemist hebt? Dat gepassioneerde, het verhaal.
Ja, maar ik vind dat dat niet de oorzaak is. Wij zoeken altijd de oorzaak in verkeerde mensen. Ik vind dat hij... maar die debatten lenen zich daar ook nauwelijks voor. Dat is allemaal zo in zo'n keurslijf gestopt. Dan kun je nauwelijks dit soort emotionele...
Maar hij heeft wel een keuze gemaakt. Hij heeft wel een keuze gemaakt om daar gematigd, verbindend...
Ja. Ja.
En eigenlijk als wat formerend bezig te zijn.
Ja, wat ik het nadeel vind... Er zijn heel veel mensen die in de politiek vinden dat je verbindend moet zijn. En je moet ook verbindend zijn, maar je moet wel scherpte brengen in je opvattingen en daar helderheid over brengen. En ook bestrijden wat andere partijen zeggen wat niet door de beugel kan. Dus in die zin had ik liever meer emoties gehad. Maar ik vind het is altijd zo, de analyse ligt veel meer maatschappelijk in de tegenstelling in onze samenleving. In de verharding van de verhouding in onze samenleving. Die is met Pim Fortuyn ingezet. Kijk daar nou eens naar in plaats van altijd naar die popjes kijken. Ik bedoel, Wopke Hoekstra vond ik geen goede leider van het CDA. Hebben ze daardoor verloren? Geloof ik absoluut niet. Ik bedoel, dat had ze een paar zetels gekocht. We hebben het constant over personen. Wij moeten veel scherper aangeven waar wij de oplossingen vinden. Waar mensen mee bezig zijn. Die PVV-stemmers zijn niet allemaal racisten. Ze hebben alleen wel een eenvoudige sociaal-economische boodschap die niet wordt waargemaakt. Gekoppeld aan problemen die naar mijn idee niet de oorzaak zijn. Maar wij hebben niet kunnen aangeven wat dan voor ons de oplossing is. En daar vind ik veel meer moet zoeken. En of Timmermans dan minder bevlogen is. Of Wopke Hoekstra niet zo'n flitsende man is. Daar ligt hem de oorzaak niet. Het CDA heeft niet verloren. 5 zetels om Wopke Hoekstra. Die heeft verloren omdat ze geen goede boodschap heeft gehad over... stikstofuitstoot en dat soort zaken. En wij koppelen het constant maar aan mannetjes en vrouwtjes.
Ja, maar de personen moeten het wel uitdragen. De personen die vooraan staan, die moeten wel die boodschap duidelijk kunnen uitbrengen. En dat is denk ik, zowel bij het CDA als denk ik in mindere mate bij GroenLinks, PvdA gebeurt. Je moet die boodschap wel, die je hebt als partij, moet je uitdragen. En dat is je lijsttrekker of je partijman, die zei, dat is je boodschap. Maar als je die boodschap niet goed uitbrengt, ja, dan landt hij niet in
zonder het poppetje omzicht. Nee, zonder het poppetje omzicht was de NSC niks geweest.
Maar ik denk dat nieuwe partijen altijd het poppetje belangrijk is. Want dan is het poppetje, die heeft een makkelijk even. Maar als je kijkt nu wat het VVD heeft gedaan. Iedereen was in eerste instantie enthousiast over de partijleider van VVD. En nu ze in feite langs de kant staan en enorm verloren heeft, gaat iedereen de kritiek op hebben. Ik vind dat die leiders wel van belang zijn. Maar als de boodschap niet goed is, en onze boodschap is niet goed, dan maakt het geen donder uit wie daar zit.
Mevrouw Luchtmee, hoe belangrijk was mevrouw Dylan voor de VVD?
Erg belangrijk, maar ik denk dat...
Jezilgus heet ze.
Ja, mevrouw Jezilgus, ja. Tuurlijk is ze belangrijk. We hebben 13 jaar de minister-president geleverd. En ga maar eens in Mark Rutte zijn voetsporen staan. Dat is best wel lef hebben.
Was ook lastig genoeg om een opvolger te vinden voor hem.
Zeker. En ik denk dat wij de goede keuze hebben gemaakt als partij zijnde. Hè? Want je moet dat dan...
Heeft zij niet veel te snel geroepen van ik word de nieuwe premier en de eerste vrouwelijke?
Nee, want uiteindelijk, volgens mij is het in de campagne 1 keer gevallen dat zij de eerste vrouwelijke premier zou worden. Maar in principe hebben we daar niet op ingezet. En dat wilde zij ook niet van wat ik gehoord heb.
Ja, maar dat zei ze nadat ze de deur op een kier had gezet voor Wilders.
Ja, maar volgens mij staan die twee los van elkaar. Maar ik sta achter de keuze voor mevrouw Jezilgus. En ik denk dat we in haar een hele goede lijsttrekker hebben. Dat we in haar een hele standvastige fractievoorzitter gaan krijgen.
Welk woord hoor ik daar?
Fractievoorzitter.
Standvastig?
Ja.
Oké, okay. Waar blijkt dat uit?
Nou, ik denk wel dat ze... Kijk, inderdaad, wat betreft de PVV... Niet zo, dat zeker... Maar wat betreft onze normen en waarden, hè, wat de heer Zandvoort net aangaf over zijn partij ook. Dat geluid, dat is er wel bij ons, dan, hè, het liberalisme. En daarin laat zij wel zien dat haar normen en waarden nog steeds hetzelfde zijn als die van ons. Hè, als die van haar leden, van de VVD-leden, van onze achterban. Ik wil nog wel even reageren. Ik heb het beetje het idee dat, dat er nu heel erg veel gaat over de PVV. En inderdaad, wat meneer Rijkens zegt net. Je moet mensen die PVV stemmen niet afschilderen als racisten of weet ik veel wat. Ik denk dat we vooral moeten meenemen. En dat geldt voor ons alle drie hier aan tafel. Mevrouw Hutte natuurlijk ook, maar die heeft dat natuurlijk veel meer lokaal. We moeten als partij meenemen dat mensen zich gewoon niet gehoord voelen. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat wij nu op dit moment kunnen uitdragen. Wij willen naar de mensen luisteren. Mensen moeten het idee hebben dat ze naar ons toe kunnen komen. En dat wij ook naar hen toe komen. En niet alleen maar in Den Haag zitten, maar ook in de regio. En dat, hè, wat inderdaad de nummer 2 van het CDA. Als boerin, die zou dat natuurlijk heel goed kunnen. Naar onze eigen wethouder Meulenkamp, die zou dat heel goed kunnen.
Ik herinner me
ineens. En dat is heel belangrijk.
Voordat u in de gemeenteraad kwam, bent u ook de straat op gegaan als VVD'er. Om gekozen te worden in deze gemeenteraad. U hebt dat dus wel gedaan. En dat verwijt u nu de landelijke partijtop, dat we niet de straat op gegaan zijn?
Nee,
ze bedoelt meer in de regio. Dat, ze bedoelt dat,
luisteren
naar wat ook in de regio
blijft. Ja, maar u deed dat wel, mevrouw Lugmeij. U bent zelf de straat op gegaan in deze gemeente, bij de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt elke hoek van de straat gestaan en gezegd, ik ben Merel Lugmeij, ik wil in de gemeenteraad.
Nou, dat
waarom doen ze dat nou landelijk niet dan?
Mag ik even het onderbreken? Want ik denk eigenlijk dat mevrouw Lugmeij heeft bedoeld.
Zeg maar Merel.
Merel mag ik zeggen van haar. Maar dat zij bedoelt dat de politici buiten campagne om gewoon moeten luisteren naar de burger. En waar jij op
deelt. En
ik zeg
juist dat zij dat wel deed.
Jij bedoelt in de jongerenraad misschien.
Ja, nee, maar
je
ook net voordat ze gekozen werd in de gemeente.
Als je nou naar de VVD kijkt, hè, als er één partij onduidelijk is geweest over hoe je de asielproblematiek oplost, is de VVD geweest. Ze hebben meegehuild met de PVV om maar niet die kiezers kwijt te raken. En dat betaalt zich nou uit. En ik denk dat ook de VVD de plicht heeft om een ander antwoord te geven dan de VVD een ander antwoord moet proberen te geven als de PVV. Wat ze hebben gedaan is dat ze in feite de PVV-argumenten heilig hebben verklaard. En in die valstrik zijn ze gestapt. Want wat wil de PVV nou met asielzoekers? Ik zou het niet weten. En ik vind alle partijen hebben de neiging om naar rechts te schuiven. Om alsjeblieft maar die enorme hoeveelheid kiezers mee te nemen die steeds meer naar rechts schuiven. Dat wordt ook veroorzaakt omdat de andere partijen geen goede antwoorden hebben op de vragen die de uiterst rechts, want ik vind echt uiterst rechts waar we het over hebben, de nexit. Al dat soort dingen. De VVD heeft heel lang meegehuild, ook nexit. Ja, nu is Rutte een groot voorstander van Europa. Hij is de hele tijd tegen geweest. Ze hebben te veel meegehuild met de PVV om die stemmers binnen te houden.
Mevrouw
je moet
mij,
als politiek
ja,
kleur Rijkens, bekennen.
Volgens mij
gaat u...
ja, ik denk, pas me aan, toch? Maar volgens mij gaat u helemaal langs mijn punt heen. Ik zeg, we moeten meer luisteren naar onze inwoners. Dit is een duidelijk geluid. En wat een deel daarvan is, wat ik als deel van het probleem zie, is polarisatie in onze maatschappij. Dat zien we nu ook met stemmen. En wat u hier doet, zeggen ja maar de VVD dit en de PVV dat, en links en rechts, dat haalt die polarisatie niet weg
nee,
natuurlijk.
Maar
hè?
Uw partij heeft toch, als
zullen
het om polarisatie...
Zullen we even, zodat we niet verder polariseren, even een muziekje luisteren?
Ja, doe dat.
Lijkt me een goed idee. Dank je wel.
Nou, is tegenwoordig als politieke partij het nu niet meer kreeg.
Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat ik jou bij me, heb ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het trouwste zon.
Ik heb die titel nooit helemaal goed begrepen van Henk Westbroek, maar zelfs je naam is mooi en dan is nu aan de microfoon Henk Kruse. Zou die het over mij hebben gehad? Zou maar zo kunnen.
Denk het wel.
We zijn weer in de studio waar we bij het luisteren naar de muziek buitengewoon goed gediscussieerd hebben tussendoor. Dus af en toe denken we wel eens, zullen we de muziek er maar tussenuit laten. Maar dat is voor u, luisteraar, ook niet alles. We hebben hier bij ons zitten mevrouw Marianne Hutte in een heel ander geval. Mevrouw Hutte die schrijft af en toe een blog. Mevrouw Hutte, een blog en een column. Wat is daar het verschil in?
Geen idee.
Geen idee. Dan houden we bij uw blog. U hebt binnenkort uw 45ste blog al in de pen zitten. Dus u hebt er al 44 laten verschijnen. En in blog 43, daar komen we even op terug. Daar hebben wij ook contacten over gehad. Hebt u iets geschreven over de communicatieadviseur die de gemeente in wil stellen, aan wil trekken om naar buiten toe de zaken beter te vertalen, met name de raadsvergaderingen. Is er kennelijk veel afstand tussen de burgers en de raad en de raadsleden? Zodat dat beter gecommuniceerd moet worden?
Misschien even duidelijk, want in uw inleiding zegt u dat de gemeente dat wil, maar dat is wat Marianne Hutten heeft voorgesteld in haar blog.
Ja.
Want ik zag hier meteen wat mensen hun hoofd schudden van, ho, wacht even, dat is niet waar. Nee, mijn pleidooi in mijn blog was om dat te gaan doen. En dan wil ik eigenlijk aansluiten bij de woorden van mevrouw Luchtmeijer. Die zegt, blijf die straat op gaan en blijf luisteren tijdens campagnetijd. Ook buiten campagnetijd. En ik ben heel erg van, volgens mij willen we dat allemaal. En waarom zouden we dat allemaal voor zich gaan doen? En waarom laten we ons daar niet door adviseren door iemand die onder de griffie valt en die ons helpt om die straat op te gaan? Je kan wel 7 van onze 7 politieke partijen 7 politieke cafés organiseren. Maar dat kan ook iemand namens ons doen. En er zitten verschillende politici.
Wordt het dan niet één soep, terwijl u toch graag uw eigen beeld naar buiten wilt brengen?
Ja, ik ben van één soep.
U bent van één soep?
Ja.
Maar de burger blijft vooral met vragen zitten. En de bestaande media, geven die niet voldoende soelaas? De grootste krant, Tubantia, geeft niet een juist verslag van de raadsvergaderingen?
Nou, maar zoals hier bij Hofstreek, dat u hier de kans geeft aan politici om hier te zitten. Dat is hartstikke goed. En zo'n raadscommunicatieadviseur, die kan ook zo'n soort instrumenten helpen te adviseren of hoe je dat moet aanpakken. Of, nou ja,
laat ons weten wie het is en wanneer die er is, dan nodigen we hem direct uit.
Nou ah, ja, ik ben dus voor.
Is er al ergens ervaring met zo'n? Want op dit moment zag ik op internet allerlei advertenties voor zo'n, hoe heet die meneer ook alweer, raadcommunicatieadviseur.
Ja, er moet echt een ander woord voor zijn. Het is een soort uitbreidingspakket van de Griffie.
Maar zijn er ook al echt jarenlang ervaring met zo iemand?
Jazeker, ja, dit is een heel netwerk van het scrabblewoord raadscommunicatieadviseur.
Maar dat is vrij nieuw, vrij recent, wat ik begreep.
Geef het beestje een naam. Dat een raad wordt ondersteund om als politiek te profileren. Als raadslid, niet als je politiek standpunt. Dat is niet nieuw. De vorm die je eraan geeft, ja, dat verschilt elke keer. Maar er zijn genoeg gemeenten die er al ervaring mee hebben en positieve ervaringen mee hebben. En de bedoeling is dus dat je de raad bekender maakt. Want heel simpelweg, als je inwoner bent en je wil aan de politiek laten weten dat je het ergens niet mee eens bent of je ergens zorgen over maakt. Nou, wat moet je dan nu doen als inwoner?
Mag ik even wat kritisch zijn? Er is een raadsgriffier in deze gemeente. Die is in dienst van de gemeenteraad.
Ja.
Is ook voor de communicatie, denk ik. Intern en extern. Mm-hmm. Maar wij hebben hem hier bij deze radio-uitzending al 5 maanden geprobeerd binnen te krijgen. En het lukt niet. Is dat jammer?
Ten eerste bij ons bij de Griffie, daar werken 3 mensen. En een daarvan die is ziek. Dus ze moeten nu met de beperkte capaciteit die ze hebben de Griffie-rol waarmaken. En naar mijn weten zit in dat takenpakket niet een communicatietaak. Er zit de taak in om onze raad te ondersteunen. Van de stukken tot sparren met moties tot weet ik het wat. maar niet specifiek een taak om aan inwoners te laten weten wat een raad eigenlijk doet en wie er in die raad zit.
Er is wel een afdeling communicatie bij de gemeente.
Ja, maar dat staat er dus los van. Het is geen. En de uitvoering van die taken, om te vertellen wat doet een raad, staat er compleet los van de communicatieafdeling.
De
communicatieafdeling die vertelt over voorlichting van de gemeente. Die vertelt dingen als waar de werkzaamheden zijn van de gemeente, totdat de koning in Hengevelde langskomt en allemaal zulke soort dingen.
Ja, maar dat is een invulling die wij kunnen veranderen. Nou ja, kijk, ik denk niet dat we extra geld moeten uitgeven aan een raadsadviseur. Tenzij blijkt dat de capaciteit van onze afdeling voorlichting niet voldoende groot is. Maar je zou die afdeling ook kunnen zeggen, de raad is een component waar de informatie en de communicatie beter
maar
moet.
Meneer Rijken,
geef die opdracht.
Zo zou je in dezelfde strekking ook kunnen zeggen, nou, we gaan het secretariaat van het college ook de uitbreiding geven dat hij de notulen maakt van de raadsvergadering. Ja, ik zie dat compleet los. De Griffie die ondersteunt de raad en die helpt de raad te profileren. Wie zit daarin? Bekend maken. En wat doen ze eigenlijk? Hoe kan je ze eigenlijk bereiken?
Ik heb dan, als ik eerlijk mag zijn, dan heb ik veel beter, als dat de discussie moet zijn, dan heb ik liever dat een fractie ondersteuning krijgt en zelf inricht hoe ze wil communiceren met de burgers. Want dat vind ik primair een verantwoordelijkheid van een partij zelf. Dan dat je dat in de organisatie inbindt.
Ja, mijn punt is juist dat ik dat dus niet de individuele verantwoordelijkheid van een partij vindt. Ja, dat kan je natuurlijk wel zo zien, maar ik vind het heel inefficiënt dat 7 partijen los van elkaar gaan zeggen wie er in de raad zit en hoe je een gemeenteraad kunt bereiken als je een zorg hebt. Nou, als heel erg simpel. Als je gewoon een mailbox hebt, gemeenteraad Hof van Twente, gemeenteraad@hofvantwente.nl, punt, die gewoon bij ons terechtkomt. Zulke soort iets heel simpels kan al ingesteld worden.
Maar volgens mij gaan we, wat we nu doen, is dat we iets wat simpel, nee niet simpel, dat is niet waar, we zijn er niet op gericht, maar wat je binnen deze organisatie gewoon zou kunnen regelen, als wij met fracties zeggen dat moet gaan gebeuren, gaan we nu een aparte functie voor maken. In feite wat u aangeeft, daar ben ik wel voorstander van, want we zijn bijvoorbeeld met een website bezig, nee, maar niet in de personele sfeer. Ik vind dat je moet inbedden. Onze afdeling communicatie is er net zo goed voor de raad. Dat in de praktijk niet zo is, heeft te maken met het feit dat wij daar geen opdracht aan geven. Dat wij als raad onvoldoende richting geven aan de afdeling communicatie.
Oké, maar als ik hoor u zeggen dat u het even belangrijk vindt dat die taak er is, alleen het gaat even over de invulling waar en hoe.
Ja, want kijk,
mij maakt het ook niet uit waar die onder zit. Het maar gebeurt.
Wat u zegt is van, ik vind eigenlijk dat het 1 moet zijn voor alle fracties. Dat geldt voor de technische kant van de zaak. Maar elke fractie moet zelf bepalen. Het CDA heeft het geluk dat ze heel diep is ingebed in de organisatie. Heeft een heel ander communicatiesysteem als dat wij
mag
als PvdA moeten
hebben. Mag ik even hier tussen? Ik krijg een beetje de indruk dat u eigenlijk vooral bedoelt, hoe kunnen de burgers, hoe kunnen die ingang krijgen? Hoe kunnen die, dat u vooral de burgers wil bereiken?
Precies.
En dan eigenlijk vooral veel algemener. Niet zo van, u moet een partij benaderen, maar hoe kunnen wij de politiek benaderen als burger?
Ja.
Ja, precies. En daarvoor moet je bekend zijn. Dus als jij als inwoner... Als inwoner maak je zorgen om verkeersveiligheid op kruispunt X. Waar kan je dat laten weten?
De vraag is natuurlijk wel een beetje van... Ik zit al heel lang bij die radio. En dit is een probleem wat eigenlijk altijd... Ja. Speelt.
Ja.
Dus en altijd is er een vraag hoe gaan wij
aan te proberen
hoe,
te doen.
Nee, natuurlijk niet. Hoe gaan wij zorgen dat bijvoorbeeld allerlei regelingen dat de mensen bekend worden met die regelingen. Op al die fronten zijn problemen. Ja. Daarom was mijn vraag ook: zijn er ervaringen en wat voor ervaringen zijn er in gemeentes waar dit al
speelt? Excuus, ik onderbreek u. Ik heb een raadscommunicatieadviseur gevraagd naar de ervaringen. Dat was een raadscommunicatieadviseur in Noord-Holland. En die gaf ook aan, mijn advieswerk was na 3,5 jaar wel klaar. Alles stond. De raad die wist welke kansen op wilde. En dan is alleen nog uitvoerend werk nodig. Om het café te regelen waar je kunt gaan zitten. Maar dat je de werkvorm die in zo'n café zit, waar de politici dan zitten, dat is de ervaring is dan gedaan en gebleken dat succesvol is. Dus wordt nog wat aangesleuteld. En na 3 jaar heeft die adviseur gezegd, nu alleen nog uitvoerend.
Ja, maar dat is precies mijn punt. Want dat geeft aan. Dat geeft aan wat volgens mij aan de orde is. Wij moeten als raad vormgeven aan hoe wij graag dit soort dingen geregeld willen zien.
Dus
er is een soort,
soort
projectleider die dat vormgeeft. Maar het is iets anders als een vaste. Wat wij niet voor elkaar krijgen, is dat wij als raad met z'n allen formuleren hoe we dat vorm willen geven. Het is ook heel ingewikkeld. Erik Rickert van het CDA heeft gezegd van als je naar bestemmingsplannen kijkt, komen pas op het laatste aan het woord. Dat is eigenlijk procedureinrichting. En je hebt mevrouw Hutten nu aangeeft, is in feite dat je tijdelijke projectleider zou moeten hebben, bijvoorbeeld bij de Griffie, die kijkt hoe ze al raad dit soort dingen gaat inrichten. Ja, daar ben ik niet tegen, want wij als raad komen daar zelf heel slecht uit. Maar je moet geen permanente functie hebben, vind ik.
Nee, maar dat heb ik ook nooit gezegd. Ik wil graag geadviseerd worden als raad en daarbij geholpen. Ja. En als dat tijdelijk is, alleen maar mooi.
Ik zie een blog 45 aankomen.
Oh, met welke titel?
Nee, dat laat ik graag aan u. Ik zal wel commentaar leveren als ik het gelezen heb. En dat doe ik met zeer veel plezier. Kijkend naar de klok moeten we wel zeggen dat we dit uur alweer bijna voorbij hebben. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht en wij wensen u een prettig weekend. Dank aan onze gasten in de studio, mevrouw Hutten, mevrouw Luchtmeijer en de heren Zandvoort en Rijkens. Co-presentatie vanmiddag Riet ten Duis. Riet, was dat onze laatste gezamenlijke uitzending? Heb ik dat goed begrepen?
Ik heb niet op het lijstje gekeken, maar ik ga wel stoppen in februari.
Je gaat stoppen,
dus
ja.
dat zou heel goed mogelijk zijn.
Nou, dat zou jammer zijn. Onze jarenlange samenwerking komt aan een einde aan.
Ja, maar dat is inderdaad.
Ik hou wel contact.
Ik doe het nog wel een keer, geloof ik. Dat ik nog een keer op de lijst sta.
Nou, oké. Co-presentatie vanmiddag Riet ten Duis, zoals ik al zei. En techniek Geert Wolf samen met Rijtse Baars. Hartelijk dank. Graag volgende HVT Politieke Nieuws is op zaterdag 2 december... met onze collega's Marinus Aafdink en Sander Kwee. Op zaterdag 25 november hebben we om 1 uur nog een uitzending over Dr. Kwant. En in de maand december is de heemkunde in Marklo aan de beurt met hun uitzendingen.
Wat is Dr. Kwant? Mag ik dat vragen?
Dr. Kwant. Dat was de arts Dr. Kees A.J. Kwant, huisarts in Diepenheim tussen 1929
de Kwantstraat in Diepenheim.
En 1949.
Dat is een straat.
Ja, Kwantstraat.
Volgende HVT heb ik al gezegd met Sander Kweerman. Columnist Sander zijn Theo Hakkert. U kunt ons volgen op www.hofstreek.nl. Blijf bij onze zender, want straks kunt u onder andere nog genieten van Stan Jansen en later de Hofheren. Mijn naam is Henk Kruse. Het gaat u goed.
Luistert naar Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM. Hofstreek FM.